In het begin, ja.
Misschien toch een vraagje. Wat is een goed moment om 's nachts te mediteren?
Om 's nachts?
Ja.
Nou ja, de nacht is natuurlijk een heel goed moment om te mediteren. Hè? Ja. Er zijn traditioneel, dus het moment dat de zon ondergaat, hè, de schemertoestanden, hè, dat er een soort balans is tussen licht en donker, hè, tussen yin en yang, dat zijn natuurlijk geprivilegeerde momenten. Als de zon omkomt en de zon ondergaat en de zon opkomt. En dat ziet men in de religies, dat daar altijd rituelen plaatsvinden. Het aansteken van de lampen 's avonds, hè, en het doven van de lampen. Hè. Denk aan de laude en de vesper in de katholieke kerk, in de orthodoxe kerk. Hè. Er zijn morgen- en avonddiensten. De nachtdienst heeft een ander karakter van doorwaken. Hè. En dan zijn vele uren geschikt. In die zin zegt men traditioneel dat zo rond 3-4 uur in de morgen, hè, dat zijn de uren van de demonen. Hè, dan is er heel veel onrust en dan moet je eigenlijk gaan zitten. Dan stonden de monniken ook op om 3-4 uur 's nachts om hun nachtofficie, om bij wijze van spreken terug rust in de kosmos te brengen. Dat was een heel oude traditie van om 4 uur gaan de monniken ook zitten in de zen-kloosters en zo, of soms om 3 uur, om 4 uur. Hè, dat is zo'n soort nachtwaken totdat het licht wordt. Hè. Totdat alle demonen die ook in onze dromen rondspoken tot rust gekomen zijn en we, hè, de helderheid van de nieuwe dag kunnen begroeten. Maar, hè, als u wat verder bent, elk uur is een goed uur om te mediteren. Hè. Natuurlijk, direct na de maaltijd, dat gaat ook, maar dat is niet zo erg geschikt. Normaal zegt men in een session eet men 70% of 80% van wat normaal eet. Hè? Maar dat moet ik hier niet verkondigen, want je moet eigenlijk iets minder eten als je een session. Maar hier is de verleiding zo groot, hè? Dat, nou ja. En dat is ook een methode om de verleiding te weerstaan, dat is eraan toegeven. Hè? Dat is ook wel. Ja. En, maar er zijn elk moment, want ik heb ook momenten dat je denkt van, goh, hè, dus inderdaad ook na de maaltijd heb ik soms heel goede sessies gehad. Hè. Als je die zware sessie doet op z'n Japans of op z'n Chinees, dan zit je een hele dag door, hè, ook 's nachts. En wat nachtelijk zitten heeft een grote waarde, hoor. Dat heeft een. In de Zen-kloosters is het zo dat, hè, om 9 uur ongeveer gaan de lichten uit. Hè. Dat is, dan wordt de. En dan gaan er overal, hè, bellen en gongen gerammeld. En dan gaan de lichten in de tempel uit. En dan worden de monniken verondersteld om allemaal buiten te gaan zitten in de tuin. Hè, in die prachtige Zen-tuinen. En dan is er geen signaal meer, dan blijf je daar zitten tot 11 uur, 12 uur, hè, 1 uur. Om 3 uur moet je terug opstaan, maar dat was de gewoonte zo. Hè. Ik moet zeggen, dat heeft een groot speciaal kwaliteit. Maar ziet wat voor jou mogelijk en haalbaar is. Hè. Niet zo. Die jonge zenmonniken zijn gewoonlijk jong en heel vitaal en krachtig. En wij zijn, hè, wij hebben al wat meer jaren op ons konto. Maar dat is een beetje. Maar 's nachts zitten heeft iets heel bijzonders, vind ik. Dat ja. Maar dat kan zowel in de voornacht als in de. Ja. Nog vragen? Oké. We zijn onze session begonnen dinsdag, hè, met de behandeling van die eerste koan. Hè. Is er iemand ziek? Hè? Dus nog even de context, hè, voor degene die. Ik zal hem in het kort vertellen, voor degene die later zijn toegetreden. De oude meester ligt ziek in bed. En de hoofdmonnik komt en die wil hem troosten en die zegt van, goh, je bent ziek. Maar is er ook iemand die niet ziek is? En de meester die zegt, ja, die is er. En dan vraagt de hoofdmonnik, en degene die niet ziek is, zorgt die voor jou? Kijkt die naar je om? En de meester zegt, nee, ik moet naar hem omkijken. Ik moet op hem letten. En dan, wat gebeurt er als je op diegene die niet ziek is kijkt, dan zie ik geen ziekte, zegt de meester. Dan zie ik geen vergang. Dan is het alles is. Ja. Dat is natuurlijk een prachtige koan, hè? Is er iemand die ziek is? En dan hebben we dus die vraag waar gesteld en die vraag over de adem. Ik wil daar nu wat afronden met een hele beroemde koan. Hè? Daar kun je dan mee naar huis gaan, als het ware. De drie versperringen van meester Totsotsu. Waarschijnlijk hebben de meeste van u die al eens gehoord, maar dat doet er niet toe. Hij is zo mooi en zo diep dat je hem kunt herhoren. Nummer 47 van de Mumonkan, van de Poortloze Poort. Er zijn drie poorten die je moet doorgaan. Maar die poorten, dat is in het Japans is dat altijd moeilijk, dat zijn ook barriers, dat zijn versperringen. Het zijn ook dingen die je tegenhouden. Uiteindelijk lijken ze er niet te zijn, maar dat is zoiets van, hé, dat is een stap die ik moet zetten. En dit is een hele beroemde koan. En een man die in de 11e eeuw leefde, een Chinese meester. Totsotsu. Ik zal hem even eerst voorlezen en daarna becommentariëren. Meester Totsotsu Yetsu stelde drie poorten op en vroeg aan zijn leerlingen, je baant je een weg door het gras en komt alleen bij je meester om je eigen wezen te leren kennen. Welnu, eerwaarde monniken, waar bevindt zich je wezen op dit moment? Dat is de eerste versperring. Ik ga even in de context plaatsen. Zen-monniken gingen in een klooster en trainden daar een paar jaren. En dat ze wat rijp werden, dan gingen ze dus op tocht, op pelgrimstocht, naar grote meesters om hun inzicht te verdiepen. En die meesters, die woonden vaak op ontoegankelijke plaatsen, in de bergen of in grotten. En dan moest je inderdaad, grassen, dat is niet een gazon die we hier kennen in Venlo of in Tegelen of in Stijl. De grassen zijn inderdaad de struikgewassen. Het pad is overwoekerd, want er gaan niet veel mensen op. Dat is eigenlijk een overwoekerd pad. Dat is het beeld. En daar moet jij een weg toe doorbanen. Denk aan steppengras. Heel hoog gras waar je niks kunt zien. En je weet niet zeker dat je nog op het pad bent. Die grassen, die struikgewassen waardoor je een weg moet banen naar de meester, staat ook symbool voor de misleidingen. Voor onze wanen, voor de dingen die we onszelf wijsmaken, voor onze gedachten waar we aan gehecht zijn, voor ons op. Dat is ook struikgewas. En daar blijven we ook aan hangen. Er zijn altijd bosjes die, voor jou lukt het niet hoor. Jij bent, weet ik wat, je hebt ons allerlei, zijn allemaal van die struikgewassen. Maar het enige doel om toch bij de meester te geraken, is dat je jezelf leert kennen, je eigen wezen. Wie ben ik in wezen? Wie ben ik eigenlijk? Dat is natuurlijk de grote vraag. Wie ben ik? Wat is jouw wezenlijke natuur? Wat is jouw aard? Wat is jouw diepste aard? Je baant je weg door het gras en komt bij de meester om je eigen wezen te leren. Wel nu, eerwaarde, waar is jouw wezen dat je op zoek? Waar is dat nu? Toon het mij. Laat het me zien. Waar is je wezen? Dat is natuurlijk een prachtige. Toon me dat. Hoe zou je dat doen? Durft iemand? Dat is de bedoeling van de Zen. Je ware wezen te ontdekken. En dan kun je dat manifesteren. Dan kun je dat laten zien aan de leraar dat je dat... En daar gaat het om. Het gaat niet om die zenmeester. Het gaat niet om dat moeilijke pad. Het gaat natuurlijk om het zoektocht naar het wezen. Waar is dit op dat moment? zoeken van het wezen. Ik zeg het met opzet zo, zoeken. Misschien is dat wel genoeg. Hm? Zoeken. Waar is jouw wezen op dit moment? Een mooie steile versperring. Hm? Hoe zou je dat doen? Ik kom straks in docs aan en ik denk, oh ja, ik heb die koan gehoord, ik wil nu mijn wezen tonen. Hoe zou je dat doen? Ik zal even een mooie tekst lezen die Koan Yamada, een van mijn eerste meesters, daarover geschreven heeft. Hij citeert dan Bazui. Hè? Hij zegt dus, wie ben je dat wezen? Wie ben ik eigenlijk? Die vraag wie? En dan citeert hij dezelfde tekst van Bazui. Bij het rusten en bij alle verrichtingen probeer je onophoudelijk te ontdekken wie er luistert. Ook als het onderzoek zelf vrijwel onbewust geworden is, vind je niemand die luistert. En al je inspanningen zullen tevergeefs zijn. Wie luistert er in jou? Wie kijkt er in jou? Wie, hè? Wie is in de war? Wie is opgewekt? Wie is angstig? Wie is in paniek? Wie? Altijd die vraag wie. Wie is de meester van het huis? Wie? Wie woont er eigenlijk hier? Wie? Toch kunnen geluiden gehoord worden. Dat is altijd het mooie, hè? Dus je vindt niemand, maar toch hoor je. En toch zit je daar. En toch kijk je. Er zit wel iemand. Hm? Toch kunnen geluiden gehoord worden. Ga dus zonder ophouden verder door met voortdurend vragen tot grote diepte door te dringen. Altijd maar als een boor. Uiteindelijk verdwijnt ieder spoor van ik-bewustzijn en je ervaart jezelf als een wolkeloze hemel. Wauw. Puur grenzeloos stil. In je eigen innerlijk wordt geen ik gevonden en ook niemand die luistert. Deze geest is als een lege ruimte. Toch is hierin geen plek die je leeg kunt noemen. Lege ruimte, dat is ook zo wat. Je kunt dat ook niet leeg noemen. Dat is natuurlijk, we moeten met woorden iets, een ervaring proberen te... Hè. Je kunt die plek ook niet leeg noemen. Deze toestand wordt vaak abusievelijk zelfverwerkelijking genoemd. Maar je moet heel indringend blijven vragen, wie is het die deze geluiden hoort? Dus als je ineens wap, ineens de wolkeloze hemel, oneindige ruimte stillen, dan ben je er nog niet. Hm? Dat is prachtig en ik hoop dat allemaal die ervaring, maar dat is nog niet waar. Hè? Toch is dat nog niet, zegt hij. Hè? Maar deze toestand wordt vaak abusievelijk zelfverwerkelijking genoemd. Je moet heel dringend blijven vragen, wie is het die deze geluiden hoort? Wanneer je met onverzettelijke wil deze vraag te lijf gaat, zal zelfs het gevoel van lege ruimte verdwijnen en je zult je geen enkel ding meer bewust zijn. Prachtig, hè? Er zal volledige duisternis heersen. Geef op dit punt niet op. Prachtig, hè? Er gaat diepe duisternis in een soort mystiek sterven. Dan is er geen ding. Maar blijf met alle kracht vragen, wat is het dat deze geluiden hoort? Pas wanneer je krachten geheel zijn uitgeput, zal de vraag openbarsten. Dan voel je je als een uit de dood verrezen mens. Dat is het werkelijk zien van je ware natuur. Ja. Ik lees dat maar voor. Laat u niet afschrikken, niet denken dat je dat moet ervaren. Dat is de ervaring van Bazui en het gaat om jouw ervaring en die is evenveel waard. Dus niet denken dat, goh, ik heb dat niet, wat is dat dan? Of zo, of niet denken dat het zo moet gebeuren. Hè? Dat is een groot gevaar van zulke teksten. Maar het is toch wel belangrijk om te weten van, goh, in welke richting ongeveer het gaat. Hè? Er is inderdaad het verdwijnen van het ik. En dan is er toch nog, dat is niet het einde. Jij moet uit de dood opstaan, als het ware. Want er zit wel iemand voor mij. Hm? Er zit wel iemand in. Het is inderdaad dat oer archaïs archetype van dood en verrijzenis. Eenmaal de duisternis ingaan en alles verliezen. Niets meer, absoluut niets meer. En dan moet je opstaan. Nou, dat is voor de eerste koan, hè? Dat is de eerste voorspelling maar. Prachtig, hè? Ik vind het een prachtige koan. Ik moet zeggen, ik heb deze koan ook gebruikt zelf. Hè? Als ik dus bij de meester ging, dan vroeg ik, mag ik deze koan bij je doen voor te zien of dat de meester het zelf wel gesnapt had. Dat is echt waar ook. Ik heb deze koan gebruikt. En sommige mensen denken, oh nee, hier wil ik niet mediteren, want hij heeft het niet gesnapt. Ik gebruik dan altijd, mag ik deze koan bij je doen? En dan zei ze natuurlijk ja, want dat vinden ze natuurlijk. Hè? En oh nee, hier moet ik niet zijn. Wegwezen, want dat voelt niet goed. En er zijn natuurlijk enkele meesters die natuurlijk wel wisten waarover, maar er zijn ook niet iedereen die zich zenmeester noemt, weet waarover dat gaat. Maar dat weet u. Hè. De tweede versperring. Heb je je ware natuur ontdekt, dan ontkom je aan leven en dood. Dat is duidelijk, hè? Als je ware natuur hebt, want daar, dat stille, daar is, bij wijze van spreken, geen komen en gaan, geen geboren worden, geen sterven, dat is. Dat is ook geen tijd, dat is nu. Het eeuwige nu, dat is. Dan ben je ontkomen aan leven en dood. En dan komt de koan. Hoe ontkom je aan leven en dood op het moment dat het licht uit je ogen verdwijnt. Prachtig, hè? Dus je bent ontkomen aan leven en dood. Je sterft wel. Je gaat echt dood, hoor. Iedereen gaat echt dood. Ook heel hoog verlichte meesters gaan dood, hoor. Laat je niks wijs maken. En op dat moment, als het licht uit je ogen breekt, dus het moment van sterven, hoe ontkom je dan aan leven en dood? Dat vind ik een heel mooie. Dat is prachtig natuurlijk. Dit noemt men de koan van het sterfhuis of van het sterfbed. Hè? We hebben dus het ziekbed en nu, daarmee heb ik deze nu gekozen omdat het het sterfbed is. Hoe ontkom je op het moment dat je sterft, want dat doe je, hoe ontkom je dan aan leven en dood? Mooi. Nou goed. De derde versperring. Dat is helemaal. Hè. En daar moet ik zeggen, daar gingen zelfs nogal naar mijn gevoel ook wat meesters de mist in, hoor, bij deze derde versperring. Ben je van leven en dood bevrijd? En je hebt dus die ervaring van dat oneindig stille dat je wezen is en waar geen geboren en dood is. Dan weet je waarin je moet gaan. Wanneer de vier elementen uit elkaar gevallen zijn, waar ga je dan heen? Dat is natuurlijk een heel grote, universele vraag. Waar ga je heen na de dood? Je bent dus ontkomen aan leven en dood. En dan ontbind je, hè, dus normaal de antropologie is, we zijn samengesteld uit aarde, water, vuur en lucht. Hè, de vier elementen, en die vallen uit elkaar. Hè. De adem, dat is duidelijk, hè, de geest gaat... He, en het water, je wordt star en de vier elementen vallen uit elkaar. Waar ga je dan heen? Dit is een prachtige koan, ook de meest steile, maar ik vind hem schitterend. Waar ga jij heen? En dat kun je heel precies zeggen. Niet zoiets een, ja, ik zal wel reïncarneren. Ja, weet je dat zeker? Of ik ga dit, of ik ga dat, of ik... Hè? Waar ga je heen? Als de vier elementen uit elkaar gevallen zijn. Dat zijn de drie versperringen. Nou. wat ik jullie zou zeggen van, laat de versperringen, laat ze maar, hè, gaat er maar omheen. Hè. Ga maar gewoon de adem blijven tellen of rustig, dat is belangrijk, blijf rustig zitten. Die dingen worden vanzelf op een zeker moment duidelijk. En dat is een feest als je dus hè, in dokter kunt komen en ik zeg, ik weet precies waar ik naartoe ga. Dat is natuurlijk als je hè, dat... Los van elke ideologie, los van elke wereldbeschouwing, los van elke, weet ik wat allemaal, godsdienstige opinies. En, het belangrijke is, hè, wij gaan rustig door met onze meditatiepraktijk. Kunnen we het drama van de vergankelijkheid, het drama van de ontbinding, het drama van ziekte en dood en onttakeling en al die dingen waar we allemaal mee geconfronteerd worden, in geliefde, in onszelf, hè, in oud worden, in onvermag, hè, kunnen we inderdaad in die rust ingaan, in dat eeuwige nu. Ik kan het niet genoeg benadrukken. In dat eeuwige stille nu is een poort. Is de poort. Dat eeuwige nu, waar geen komen en gaan is. Want de toekomst is er nog niet. En het verleden is voorbij. Het enige wat blijft is nu. En dat nu zelf is oneindig ruimte. Want dat is, hè, als je de tijd indeelt in heel kleine coupures. Als ik dan zeg nu, dan is het al voorbij. Dus het nu is ook niet... iets, dat is iets, een heel andere aard, dat is iets, hè? Het nu bestaat dus eigenlijk ook niet, dat is die ruimte, dat is die oneindige ruimte van stilheid. De verleden geest, de geest van het verleden zal jou niet redden, de geest van de toekomst zal jou niet redden. Laat u niets bang maken of wijs maken. Het is allemaal heel simpel. Katten en honden weten het. Vogels weten het. Wij zijn wat afgedwaald. Wij zijn wat verward geworden. Dat is ook oké, want dat hoort bij onze aard als mens zijn. In het struikgewas te zitten. En toch is er mogelijk een pad naar de top van de berg waar we alles kunnen overzien en verzoend worden. Wie luistert er? Wie kijkt er?